We willen met elkaar het woord openen in Zacharia. En we beginnen bij het begin. Zacharia 1, vers 1. Vers 1 tot en met 6. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord des Heren tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Iddo. De Heere is op uw vaderen zeer toornig geweest. Maar zeg tot hen, zo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u tot mij, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Dan zal ik tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet gelijk aan uw vaderen tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze handel en wandel. Maar zij luisterden niet en sloegen op mij geen acht, luidt het woord des Heren. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij eeuwig? Mijn woorden evenwel en mijn inzettingen, die ik mijn knechten, de profeten, geboden had, hebben die uw vaderen niet achterhaald, zodat zij tot inkeer kwamen en zeiden, zoals de Heere, de Heerscharen, zich voorgenomen had ons te doen naar onze handel en wandel. Zo heeft hij met ons gedaan. Voor zover het woord.
Goedenavond, broeders en zusters. Hartelijk dank voor de uitnodiging om met u te mogen spreken over dat geweldige Bijbelboek Zacharia. Ik hoop van harte dat u de Bijbel open op tafel of op schoot voor u hebt. We willen graag met elkaar vers voor vers dit gedeelte, het gelezen Bijbelgedeelte, doornemen. Wij lezen met elkaar in Zacharia, hoofdstuk 1, vers 1, in de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord des Heren tot de profeet Zacharia. Nu moet u weten dat wij in Zacharia ongeveer 49 keer uitdrukkingen lezen als het woord des Heren kwam tot mij, of het woord van de Heren der Heerscharen, of luidt het woord van de Heere. Zo zegt de Heere minimaal 49 keer. Met andere woorden, in Zacharia is niet maar een mens aan het woord. Nee, de grote schepper van de hemel en de aarde spreekt. Hoort hemelen, aarde, neig uw oor, want de Heere spreekt. Er staat 3808 keer in de Bijbel, zo spreekt de Heere. Van die 3808 keer, 49 keer in het Bijbelboek Zacharia. Wij geloven dat heel de Heilige Schrift door God is ingegeven. En daar vormt het profetisch woord, broeders en zusters, geen uitzondering op. De apostel Petrus zegt, dit vooral moet gij weten, vooral, dat is belangrijk, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat, want, let u goed op, nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Gods wegen gesproken. Nu bij de verklaring van Gods woord gaan wij ervan uit dat het letterlijk geïnspireerd is. En daarom zullen we ook een letterlijke uitleg doen van het Bijbelgedeelte dat we lezen. Tenzij het verband of de tekst zelf iets anders aangeeft. Letterlijke inspiratie en ook letterlijke interpretatie. Tenzij de tekst zelf aanreikt dat het zeg maar om een beeld of een symbool gaat. Nu, Zacharia is niet alleen voor Israël, maar ook voor de kerk, de gemeente van de Heer Jezus Christus, van groot belang. En daarvoor noem ik u twee redenen. Dat het niet alleen voor Israël, maar ook voor de kerk, de gemeente van de Heer Jezus Christus, van groot belang is. Allereerst, vanwege de heldere en de aansprekende manier waarop de profeet over de Heer Jezus Christus spreekt. Maarten Luther noemde Zacharia Ausbund der Profeten. Vrij vertaald het neusje van de zalm van het profetisch woord. En dat geldt zeker voor alles wat de profeet over de Heer Jezus bekend maakt. Zacharias bevat vele profetieën aangaande de Heer Jezus Christus. En het is alsof hij zich ten doel heeft gesteld om kort en bondig, bijna in een notendop, weer te geven alles wat de voorgaande profeten reeds over de Heer Jezus hebben gezegd en geopenbaard. Zo spreekt Zacharia over de goddelijke en ook de menselijke natuur van de Heer Jezus. Hij spreekt over zijn lijden en zijn verheerlijking daarna. Hij spreekt over zijn eerste komst als koning, zachtmoedig en nederig, rijdend op een ezelinnenjong. Hij spreekt over het verraad van de heiland voor 30 zilverlingen. Hij spreekt over de Romeinse speer waarmee hij werd doorstoken. Hij spreekt over zijn openbaring als de doorstokene en over zijn wederkomst in heerlijkheid, over zijn overwinningen. En ook spreekt Zacharia over de heerschappij van de Heer Jezus Christus op de aarde. Broeders en zusters, wij zien uit naar het moment dat zijn gezegende hoofd, eens gekroond met doornen, gekroond zal worden met de kroon der kronen, de kroon der heerlijkheid. Zacharia is voor de christelijke gemeente een bijzonder belangrijk Bijbelboek. Als eerste vanwege de heldere en de aansprekende manier waarop de profeet over de Heer Jezus spreekt. Ten tweede, vanwege het licht dat wij ontvangen over de gebeurtenissen van de eindtijd. De eindtijd, die verschrikkelijke dag van de Heere die snel naderbij komt. Zo spreekt Zacharia over de aanwezigheid van een Joodse staat in het land van Abraham, Isaac en Jacob na 2000 jaar diaspora. Hij spreekt over de grote verdrukking, ofwel de tijd van Jacobs benauwdheid. Hij spreekt over de grote strijd om Jeruzalem door de heidense grootmachten. De Bijbel spreekt van alle volken, onder aanvoering van de antichrist, in wie zowel de Joodse als de heidense afval zijn hoogtepunt bereikt. En dan, wanneer Israël geen kant meer uit kan en haar ondergang nabij is, grijpt de Heere in. De geest van de genade en de gebeden wordt uitgestort. En dan zullen zij zien, zegt Zacharia, op hem die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem een weeklacht aanheffen. En dan zal hij, die zij zo lang verworpen hebben, verschijnen als hun bevrijder. En dan zal het niet meer zijn, lo ami, niet mijn volk, maar dan zal het zijn, ami, mijn volk. Dan zal Israël met grote vreugde antwoorden, mijn Heere en mijn God. Dan zal Israël eindelijk haar priesterlijke opdracht vervullen. Dan zal de Heere koning worden over de gehele aarde. Dan wordt Jeruzalem tot het geestelijk hart van deze wereld en van de aanbidding van de gehele aarde. Nu, over al deze eindtijdgebeurtenissen wordt in dit boek met een helderheid en een duidelijkheid gesproken, alsof het om historische gebeurtenissen uit het verleden gaat in plaats van om profetieën aangaande de toekomst. Laat me in het kort de profeet Zacharia aan u mogen voorstellen. Wie was hij? Want in het Oude Testament komen wij maar liefst 18 personen tegen met de naam Zacharia. Zacharia betekent de Heere gedenkt. De Heere gedenkt. Nu, van de profeten die na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap gepredikt hebben, is Zacharia de belangrijkste, de centrale figuur. Hij is van al de profeten die we in het Oude Testament gehoord hebben, de ene laatste stem, alvorens er 400 stille jaren beginnen, waarin geen openbaring van de Heere plaatsvindt, waarin geen stem van de Heere klinkt. Hij was een van Gods laatste spreekbuizen, door wie de Heere eertijds en op vele wijzen tot de vaderen gesproken heeft. Nu evenals Jeremia en Ezechiël kwam ook Zacharia uit een vooraanstaand priestergeslacht. Zijn grootvader Ido was het hoofd van een van de 12 priesterfamilies die onder leiding van Zerubabel uit Babel, de Babylonische ballingschap, waren teruggekeerd. Zacharia heeft zijn grootvader opgevolgd als hoofd van de priesterlijke familie. En daaruit kunnen wij afleiden, broeders en zusters, dat zijn vader Berekja jong gestorven is. In ieder geval voordat hij zijn vader in het priesterambt heeft kunnen opvolgen. Waarschijnlijk dat dit ook de reden is dat Zacharia in Esra 5 Bar-Ido, ofwel zoon van Ido, in plaats van zoon van Berekja wordt genoemd. Maar zoon van Ido, naar zijn grootvader. Nu uit deze gegevens kunnen wij afleiden dat Zacharia waarschijnlijk zeer jong is geweest toen hij door de Heere tot het profetenambt geroepen werd. Nog maar net een volgroeide man. En dat blijkt ook uit Zacharia 2 vers 4. Zacharia 2 vers 4, waar we lezen dat hij een jongeling of een jonge man wordt genoemd. En het hier gebruikte Hebreeuwse woord naar, het Hebreeuwse woord voor jongeling, jongeman, is het woord naar, knaap, is ook een woord wat Saul bijvoorbeeld voor David gebruikte. Toen hij zei, gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden, want gij zijt nog naar, jong, jongeman. En hij, de Filistijn Goliath, is een krijgsman van zijn jeugd aan. Nou, ook Jeremia, die zich bewust was van de enorme verantwoordelijkheid van het profetenambt, probeerde onder zijn roeping vandaan te komen door een beroep te doen op zijn jonge leeftijd. Hij zegt, ik, ach heren, heren, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong, naar. Dat is het woordje wat voor Zacharia, wat voor David en ook wat voor Jeremia gebruikt wordt. Nou, dat mag voor alle jonge mensen, die een heel hart hebben voor de Heere, een geweldige bemoediging zijn. Want of je oud bent of jong, de Heere wil je gebruiken. De Heere spreekt door mensen van alle leeftijden. Hij roept zowel de grijzaard in zijn dienst als de jongeling. De Heere openbaarde zich aan het kind Samuel en sprak door hem tot de reeds hoogbejaarde priester Eli. Broeders en zusters, laten wij ervoor oppassen om oudere of jongere dienstknechten van de Heere te verachten. Paulus schreef aan Timotheus, niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd. Laten wij niemand om zijn leeftijd gering schatten. Het gaat immers in de Bijbel niet om leeftijd van hen die het woord van de Heere verkondigen. Nog om ervaring. Niet om opleiding gaat het. Niet om titels of om positie. Maar of zij in waarheid dienstknechten zijn van het goddelijk woord. En dan moet je maar eens kijken naar de achtergrond van alle Bijbelschrijvers. Er wordt niet naar de positie gekeken, maar of ze oprechte dienaren zijn van het goddelijk woord. Goed, laat me nu iets zeggen over de historische achtergrond van Zacharia. De historische achtergrond van Zacharia. Want Zacharia was een tijdgenoot en collega van de profeet Haggai. Haggai, Zacharia, Malachi. Hij was een tijdgenoot en collega van de profeet Haggai. En hun bediening heeft een overlapping van 2 maanden. Dus de omstandigheden waaronder zij werkte komen overeen. Het is ongeveer 18 jaar geleden dat zij onder leiding van Zerubabel en de hoge priester Jozua uit de ballingschap, de Babylonische ballingschap, waren teruggekeerd in het land van de vaderen. 18 jaar na hun alia, nadat ze teruggekeerd waren in het beloofde land. Nu, de teruggekeerde ballingen waren bijzonder gemotiveerd en werden gedreven door een vurige ijver voor de Heere. Nog in datzelfde jaar van hun terugkeer, In de zevende maand hadden zij het grote brandofferaltaar herbouwd en de offerdienst hersteld. Een fenomenale job hadden ze gedaan. En in de tweede maand van het tweede jaar van hun terugkeer waren zij begonnen met de herbouw van de tempel. Een enorme klus, een enorm karwei. Iets wat gepaard ging met grote nationale vreugde en ook verdriet en weemoed. Weemoed bij hen die nog een levende herinnering hadden aan de grandeur, de prachtige grootsheid van die eerste tempel. Maar, broeders en zusters, het duurde niet lang of die vurige ijver veranderde in lauwe onverschilligheid. Ontmoediging en tegenwerking door de Samaritanen speelde daarbij zeker een rol, maar uiteindelijk was het zo dat iedereen zich het vuur uit de sloffen liep voor zijn eigen huis en tuin. Lees de profeet Haggai er maar op na. Zorgeloosheid, onverschilligheid hadden zich van dat teruggekeerde volk meester gemaakt. Zo gaat dat vaak met goede voornemens. Goede voornemen om het huis van de Heere, vandaag de kerk, de gemeente, te bouwen. Maar goed, het werk aan de herbouw van de tempel, zichtbaar symbool van de gemeenschap van de Heere met zijn verbondsvolk, wordt verwaarloosd. Dat werk komt uiteindelijk helemaal stil te liggen. Het is doodstil op de bouwplaats van de tempel, terwijl het overal in Jeruzalem gonst van de bouwactiviteiten. Ieder werkt aan zijn eigen huis en niet aan het huis van de Heere. Herkent u daar iets van? Wat betreft uw eigen inzet voor de gemeente van de Heere Jezus Christus. Misschien lijken wij in de praktijk van ons leven wel heel erg op die wat lauwe en onverschillige Israëlieten. Aanvankelijk enthousiast begonnen, maar je doet misschien niet meer mee op de bouwplaats van Gods Koninkrijk en zijn kerk. Maar goed, het is op dit punt dat de profeet Haggai geroepen wordt. Haggai, de eerste van dat grote trio van profeten van na de Babylonische ballingschap. En met vlijmscherpe aanklachten en een hoopvolle belofte aangaande Gods bijstand en de toekomstige heerlijkheid van de tempel, weet Haggai het volk te bezielen en te motiveren om opnieuw dat werk weer ter hand te nemen. En dat gebeurt dan ook onder het werk en de invloed van de Heilige Geest. Er kwam weer schot in het werk. En het was midden in deze door Haggai begonnen geestelijke herleving dat Zacharia van Gods wegen geroepen werd tot zijn profetenambt. Weet u, het verschil tussen Haggai en Zacharia is deze. Haggai's bediening bestond primair, hoofdzakelijk, uit het bezielen en het motiveren van het volk om de tempel van de Heere, die uiterlijke tempel van de Heere, te herbouwen. Dat was zijn primaire roeping. Het volk motiveren, bouw de tempel van de Heere. Dat was een taak. Zacharia, daarentegen, had het niet zozeer over dat uiterlijk werk, maar het ging hem om een algehele geestelijke herleving en vernieuwing van het volk, zoals het ook blijkt uit ons schriftgedeelte. Laten we nu spreken over de centrale boodschap van dit eerste gedeelte, wat een indringende oproep tot bekering is. Een indringende oproep tot bekering. En Zacharia's eerste preek is een oproep tot bekering, tot een terugkeer tot de Heere. En eventueel opschrift zou kunnen zijn: Gods woord houdt eeuwig stand. Gods woord houdt eeuwig stand. Nu, de toonzetting van zijn preek is zo ontstellend, zo aangrijpend, zo verontrustend, dat hij, zo stel ik me voor, vrijwel onmiddellijk de aandacht had van het volk. Hij snijdt hier een uitermate gevoelig onderwerp aan. De mensen zitten als het ware meteen op het puntje van hun stoel. Zacharia 1 vers 2, lees er maar mee. De Heere is op uw vaderen zeer toornig geweest. Maar zeg tot hen, wat een prachtige woorden, zo zegt de Heere der Heerscharen, bekeer u tot mij, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, dan zal ik tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. De Heere is op uw vaderen zeer toornig geweest. Nou, op uw vaderen. Er wordt in dit gedeelte 4 keer over de vaderen gesproken. Dat wil zeggen over het voorgeslacht. En met dat voorgeslacht, die vaderen, worden dan in bijzonder de vaderen van voor de Babylonische ballingschap bedoeld. Ofwel Israël ten tijde van de koningen na de scheuring van het Rijk. Geïnspireerd door de Heilige Geest, houdt Zacharia zijn Joodse toehoorders de geschiedenis van het volk voor. De geadresseerden worden opgeroepen om van hun geschiedenis te leren. Immers een volk dat niet van zijn geschiedenis leert, heeft geen toekomst. En dan gaat het hier met name om de geschiedenisles, dat ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God in het woord onherroepelijk oordeel en ellende met zich meebrengt. De Heere, Jahwe, de Eeuwige, de Enige, is op uw vaderen, op uw voorgeslacht, zeer toornig geweest. Die voorvaderen riepen door hun handel en wandel niet alleen het onbehagen van de Heere op, maar ook zijn toorn, zijn afschuw. Alle nadruk ligt in deze zin op het feit dat de Heere God boos is geweest. Toornig is geweest. Daar ligt de nadruk op, hier in deze zin. Boos op zijn volk. Nu, Zacharia heeft die woorden nog niet gesproken. Zoals gezegd, hij heeft de onverdeelde aandacht van alle toehoorders. Alle oren zijn nu gespitst, want iedereen begrijpt dat de ballingschap waaruit zij nog maar net zijn teruggekomen een oordeel was van God over hun voorgeslacht. Niemand die dat ontkennen kon. En het bewijs van die toorn hadden zij met hun eigen ogen gezien in de verwoesting en de troosteloosheid en de verlatenheid van het heilige land en de 70-jarige Babylonische ballingschap. De Heere is op uw vaderen zeer toornig geweest. Je hoeft maar even terug te kijken in de geschiedenis en je weet het. Je hoeft maar even rondom je te kijken in dat land wat er verlaten, verwoest bij ligt en je weet het. Maar, vers 3, zie je dat? Maar, hij is zeer toornig geweest. Maar, zo goddelijk maar. Geïnspireerd, maar, wat ruimte en wat licht geeft. Maar, zegt tot hen, zo zegt de Heere der Heerscharen, bekeer u tot mij, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, dan zal ik tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Ja, de Heere is vanwege de langdurige afvalligheid en provocaties van hun vaderen toornig geweest, maar hij wil niet toornig blijven. Is dat niet geweldig? Wat een genade. Daarom dat hij nu troostend tegemoet komt met een indringende en een hartstochtelijke oproep tot bekering. Om zich van hun zondige levensstijl te bekeren en zich met hun hele hart tot de Heere te bekeren. Bekeer u tot mij, luidt het woord van de Heere. Dan zal ik tot u terugkeren. Dat geldt voor Israël. Het geldt voor de kerk. En het geldt voor ons persoonlijk leven. Opwekking, herleving begint bij jezelf. Nu, in dit ene vers wordt maar liefst 3 maal de naam van de Heere genoemd. Hij is de Heere der Heerscharen. De Heere der Heerscharen. Dat is de met alle hemelse engelenmachten omschaarde. Alle hemelse machten staan tot zijn beschikking. Het is in 1 Samuel 1 vers 3 dat de Heere voor het eerst wordt voorgesteld als de Heere der Heerscharen. De eerste keer. Daarna komt die naam nog ongeveer 280 keer voor. De Heere der Heerscharen. In heel Zacharia wordt de Heere 50 maal de Heere der Heerscharen genoemd. En waarom denkt u dat dat is? Nou, dat laat zich raden. Dat is om aan te geven dat het spreken van de Heere gezaghebbend is. De hemelse legermachten staan tot zijn beschikking. Het is niemand minder dan de Heere der Heerscharen, de gebieder, de koning van de hemelse machten, de Heer van de hemel en de aarde, op wiens bevel alle geschapen machten zich in slagorde moeten opstellen, die spreekt. En daarom is het een gezaghebbend spreken. En tegelijkertijd is hij de trouwe God, de verbondsgod van de heilsgeschiedenis, van wie Salomo zegt, de naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige haast zich daarheen en is onaantastbaar. Nu als zij zich in antwoord op Gods oproep tot de Heer bekeren, dan zal hij zeker tot hen wederkeren. Maar wee hen als ze dat niet doen. Deze langmoedige oproep tot bekering gaat gepaard met een ernstige waarschuwing. Ziet u dat in vers 4? Wees niet gelijk aan uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben, zo zegt de Heere der Heerscharen, bekeer u toch van uw boze handel en wandel, maar zij luisterden niet en sloegen op mij geen acht, luidt het woord des Heeren. Nu, we hebben hier een geïnspireerde samenvatting van de belangrijkste boodschap van alle ware profeten. Alle Bijbelse profeten, zonder uitzondering, hadden de opdracht en taak om tot bekering op te roepen. Het profetenambt had, zoals u weet, vele facetten. Ze spraken tot alle mensen van alle tijden over de raadsbesluiten, de waarheden Gods. Zij verkondigden de woorden van de Allerhoogste en profeteerden over toekomstige dingen. Maar voor hun tijdgenoten waren zij primair predikers der gerechtigheid, die opriepen tot bekering. Alle prediking van alle Bijbelse profeten wordt gekenmerkt door deze indringende oproep. Zij zagen Israël van de Heere afdwalen, en wat zeiden de ware profeten Gods? Bekeert u van deze heilloze weg. Bekeer u van de zonde tot de Heere. Bekeer u van die heilloze weg die leidt tot de dood. En kom terug tot de Heere, de bron van alle leven en zorg. Nu, die oproep tot bekering was het sleutelwoord in de prediking van alle Bijbelse profeten. Laat me u een paar voorbeelden geven. Nadat Jesaja de zonde van zijn tijdgenoten openlijk aan de kaak had gesteld, is zijn belangrijkste boodschap: zoek de Heere, terwijl hij zich laat vinden, roep hem aan, terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeerde zich tot de Heere, en dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Jesaja 55. En ook Jeremia predikte diezelfde boodschap. Jeremia zei, ga heen, roep deze woorden uit naar het noorden en zeg, keer weder, afkerig Israël, luidt het woord des Heeren. Ik zal u niet donker aanzien, want ik ben genadig, luidt het woord des Heeren. Ik zal niet altoos blijven toornen. Keer weder. En de profeet Ezechiël spreekt diezelfde woorden als hij zegt, zou ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze, luidt het woord van de Heere, Heere, niet velaar hieraan, dat hij zich bekeren van zijn wegen en leven, zich bekeren van zijn wegen, een heilloze weg, bekeren tot de Heere. Nu, al deze oproepen waren een herhaling van de voorgaande profeten, van Hosea en Joël en Amos en Zefanja. Lees er maar op na. In elk van deze kleine profeten lees je diezelfde oproep tot bekering. Bekeer u Israël. Een indringend woord. Toch gaf het volk geen gehoor aan de profeten. Ze verharden hun hart, luisterden niet, en het resultaat van de prediking van al deze profeten wordt wat betreft Israël met de woorden van Zacharia 1 vers 4 samengevat. Maar zij luisterden niet, Zachariah 1 vers 4, zij luisterden niet, sloegen op mij geen acht, luidt het woord van de Heere. Wat een verdrietige constatering. En hoe zou het vandaag zijn als de Heere tot ons zou spreken zoals hij toen sprak? We horen zondag op zondag op zondag de geopenbaarde wil van God voor ons leven. En hoeveel leven daar ook naar? Zouden wij het er anders afbrengen? Of zouden deze woorden ook op ons betrekking hebben? Maar zij luisterden niet. Sloegen op mij geen acht, luidt het woord van de Heere. Weet u enkele van de laatste geïnspireerde woorden voor de ballingschap, dus vlak voordat het volk uit het land van de vaderen weggevoerd zou worden in de diaspora, in de vreemde zou gaan? Moet dus horen wat de Heere zei door zijn profeet. Dus kort voor de ballingschap zei de Heere dit. Eveneens maakten al de oversten van de priesters van het volk zich voortdurend, let u goed op, aan ontrouw schuldig. Naar al de gruwelen der volken, zij maakten het huis des Heeren onrein, dat hij in Jeruzalem geheiligd had. De Heere, de God hun vader, zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat, want hij ontfermde zich over zijn volk en zijn woning. Maar zij bespotten de boden Gods, verachten zijn woorden, hoonden zijn profeten, totdat de gramschap des Heeren zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was. Dat is de reden dat het volk in ballingschap is gegaan. En dat de heerlijkheid van de Heeren zich uit de tempel heeft teruggetrokken. Dus de daaropvolgende Babylonische ballingschap, wat het begin was van het Nieuwe Testament, wat het Nieuwe Testament noemt, de tijden der heidenen, was een oordeel. En toen aan het einde van die 70 jaren, een overblijfsel door Gods genade en trouw, is teruggekeerd in het land van de belofte, was de toonzetting nog precies hetzelfde. De boodschap is niet veranderd. De profeten voor de ballingschap riepen op tot bekering. Wat doen de profeten van na de ballingschap? Exact hetzelfde. Ze roepen op tot bekering. Er is niets veranderd. Die aloude boodschap, de stem van de oud-testamentische profeten, verstomt in Maleachi 3 vers 7 met deze woorden. Van de dagen uw vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keer terug tot mij, bekeer u, dan zal ik tot u terugkeren, zegt de Heere der Israël. Dat is het laatste oud-testamentische Bijbelboek. De boodschap, bekeer u, dan zal ik tot u wederkeren. Broeders en zusters, dat de prediking van de bekering nog steeds het onderscheiden kenmerk is van een ware boodschapper van de Heere, blijkt mede uit het feit dat diezelfde oproep ook op de bladzijde van het Nieuwe Testament terugkomt. Na Maleachi volgt die 400 stille jaren. Dat zijn jaren tussen het Oude en het Nieuwe Testament. 400 stille jaren. En we bedoelen met stil. Er is geen openbaring. Geen profetie. Geen bijzonder spreken van de Heere God. Geen visioenen. Het zijn wat dat betreft stille jaren. En na die 400 stille jaren breekt het Nieuwe Testament open met opnieuw een profeet, de voorloper, de heroud, Johannes de Doper. En wat zijn zijn woorden? Wat is zijn boodschap? Bekeert u. Hetzelfde. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Die aloude boodschap is niet veranderd. En nog steeds klinkt diezelfde oproep. Ga anders denken. Dat woordje bekering, dat betekent ga anders denken. En door anders te denken, ga anders leven. Niet ga anders leven. Het gaat in bekering om een verandering van denken. Een verandering van het hart. En vanuit een verandering van denken, ander leven. En toen de profeet der profeten en de koning der koningen op het wereldtoneel verscheen, de laatste profeet, was het eerste woord wat hij sprak, die inmiddels bekende oproep: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Immers, de grote koning is op het wereldtoneel verschenen, en heel in het bijzonder in hun midden. Weet u dat Israël toch de dag van zijn verschijning had onderkend en eindelijk had geluisterd naar zijn woorden, maar ze hebben hem niet herkend en zijn woorden in de wind geslagen. Die hooghartige fariseeën en schriftgeleerden meenden evenals hun voorouders geen bekering nodig te hebben. Ze beriepen zich op het feit dat ze Abrahams nageslacht waren. Wij zijn Gods uitverkoren volk. En ze luisterden niet. En daarbij heeft het nooit aan valse profeten ontbroken die vrede verkondigen. En zo bleken zij de opvolger te zijn van hen die de profeten doden. Stefanus zegt van hen: hardnekkige onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest en zegt: gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van hen hebben van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood. Weg met de profeten was het in die tijd. Die onrustokers, die dissonanten, die zwartkijkers. Je wordt depressief van dat soort mensen. Je voelt je alleen maar schuldig onder hun prediking. En ze zijn zwartkijkers, ze zijn alles behalve een vriend van het volk. Besef toch dat het in het belang, het eigen belang is, dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Christus is gestorven in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis en ten derde dagen opgestaan uit de doden. Maar voor zijn hemelvaart gaf hij zijn discipelen een laatste opdracht. In Lucas 24... geeft hij die laatste woorden en daarin neemt de bekering, de oproep tot bekering, een uitermate belangrijke plaats in. Hij zei: aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en de derde dagen opstaan uit de doden en dat in zijn naam moest gepredikt worden, wat? Bekering tot vergeving van zonden. Te beginnen bij Jeruzalem, gij zijt getuige van deze dingen. Het sleutelwoord in de apostolische bediening in Jeruzalem, in Israël, is allereerst bekering. Dat was het ook in Athene. Paulus stond op de Areopagus en wat zei hij? Dat allen overal tot bekering moeten komen, omdat God een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man voor wie hij het bewijs geleverd heeft, door hem uit de doden op te wekken. Christus, waar begint het mee? Bekering. En in Jeruzalem horen we: kom tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen. Handelingen 3, vers 19. Dat was de apostolische prediking. Broeders, dus de prediking van de bekering wordt vandaag de dag afgedaan als ouderwets en niet meer van deze tijd. Wij hebben geen behoefte meer aan dit soort prediking, zeggen ze dan. Alsof het met ons beter gesteld is dan met de mensen uit Jeremia's en Zacharia's en Paulus dagen. Zit het wel goed met ons of zit het juist helemaal niet goed met ons? Is de mens van nature op weg naar het leven of is de mens van nature op weg naar de dood? En het antwoord op deze vragen ontdekt ons aan wie de ware profeten van de Heere zijn en wie dat niet zijn. Wat denkt u? Zijn dat degenen die de populaire of de impopulaire boodschap van de bekering verkondigen? Bekeer u, waarom zou u in uw zonde sterven en daarmee voor eeuwig verloren gaan in het oordeel? Of zijn dat degenen die spreken van de voorspoed en dat we alleen maar het goede hoeven te doen, in onszelf hoeven te ontwikkelen, die vrede, vrede roepen, terwijl er geen vrede is? De prediking van de bekering raakt de kern van onze relatie met de Heere. Immers, het ontdekt ons aan onze verloren positie voor de Heere en onze natuurlijke afkeer en vijandschap van Hem. En het leert ons dat er niet om gaat dat wij uiterlijk voldoen, dat je als twee druppels water op een ware christen lijkt, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij door een innerlijke verandering, door een verandering van denken, anders gaan leven. Hoeveel kerkmensen zijn er niet, die uiterlijk als christenen doorgaan, maar ze zijn nooit door de Heilige Geest wedergeboren. Nooit werkelijk bekeerd, nooit werkelijk vernieuwd in hun denken. Weet u, in de evangelie wordt 4 keer het Griekse woord, een Griekse woord gebruikt, ik zal het hier niet noemen, wat wijst op een verandering van gedrag. Duidt op een geestelijke ommekeer, draai je om, ga in tegenovergestelde richting, 4 keer, 1 woord. Maar, in alle 24 andere gevallen staat er het woordje metanoia en dat betekent letterlijk anders gaan denken. En vanuit een ander denken, anders gaat leven. Dat is uitermate belangrijk. Je mag je manier van leven niet losmaken van de manier van denken. Want als de bekering niet daaruit voortkomt, heeft dat veranderde gedachtspatroon voor de Heere geen enkele waarde. Bekering in de betekenis van verandering van gedragspatronen, weet u, komen in alle religies voor. In alle religies heb je mensen die vrijkomen van de alcohol. Waarin, zeg maar, een hoer netjes gaat leven. Waarin een hoerenloper een trouwe echtgenoot wordt. Dat is niet typisch of exclusief christelijk. Dat kun je allemaal doen. Je kunt keurig netjes leven. Zonder dat je van binnenuit veranderd bent. Zonder dat er metanoia heeft plaatsgevonden. Bekering, een verandering van denken, een vernieuwing van denken. Je kunt alleen dan van ware bijbelse en ook voor de Heere aanvaardbare bekering spreken, wanneer het natuurlijke denken van de mens totaal gewijzigd is in het denken van de Heere. Zoals dat is geopenbaard in de Bijbel. Ware bekering is een verandering van denken. Time out. Hoe staat u ervoor? Je hebt soms van dat fruit. Ik weet niet of u het ziet. Maar dan loop je er naartoe. En je denkt dat het echt fruit is. Maar het is het niet. Want op het moment dat je het beetpakt. Is het vaak heel licht. En het ziet er sprekend uit. Maar het is plastic. Het is een namaak. En zo heb je ook. Mensen die aan de buitenkant, ze lijken christenen, want ze hebben zich als het ware aangepast in de loop van de tijd. Misschien wel door het christelijk gezin en de christelijke omgeving, de christelijke school en de christelijke kerk. Het lijkt echt, maar het is niet echt. Aan de buitenkant wel, maar van binnenuit niet. Waarom niet? Er heeft geen metanoia, geen bekering plaatsgevonden. Je bent niet door de Heilige Geest wedergeboren. Onderzoek uzelf daarop. Dus deze prediking ontdekt ons aan Gods genade, de liefde van God, die geen behagen heeft in de dood van de zondaar, maar veel meer hierin dat hij leeft en zich bekeert. De Heere verlangt ernaar om ons genadig te zijn, en daarom dat hij door het offer van zijn zoon de verzoening tussen hemzelf en de mens heeft mogelijk gemaakt. Om het met de woorden van Samuel te zeggen, de Heere zoekt wegen, zo'n kostbaar woord, de Heere zoekt wegen, dat een verstotene niet van hem verstoten blijven. Zo is de Heere. Hij zoekt wegen, zodat de verstotene niet van hem verstoten blijven. Zo zou deze avond ook een van die wegen kunnen blijven. Zodat je niet verstoten blijven, maar opgenomen wordt in de gemeenschap van Gods kinderen. Laten wij ons tot de Heere bekeren. Opdat hij ons naar zijn belofte tijden van verademing zal schenken en tot ons zal weerkeren. Wij met onze zonde, hij met zijn genade en vergeving. Weet u, als wij in onszelf geen kracht hebben om ons tot de Heere te bekeren, en dat hebben we feitelijk niet, dan mogen we bidden, Heere, breng ons tot u weder, dan zullen wij wederkeren. Klaagliederen 5:21. Of om het met de woorden van Psalm 80 te zeggen, o God, o God, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Maar dat kan nooit een excuus zijn, nooit. Om maar zo'n boodschap aan te horen met je armen over elkaar en vervolgens passief te blijven en te horen, bekeer je en vervolgens antwoord je daar niet op. Nee, de Heere roept ons op om gehoorzaam te worden aan zijn oproep tot bekering. Goed, tot slot, vers 5 en 6, een waarschuwing tegen ongehoorzaamheid. Er staat vers 5, uw vaderen, waar zijn zij, de profeten, leven zij eeuwig? Mijn woorden evenwel en mijn inzettingen die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben die uw vaderen niet achterhaald, zodat zij tot inkeer kwamen, zeiden zoals de Heere der Heerscharen zich voorgenomen had ons te doen, naar onze handen en wandel, zo heeft hij met ons gedaan. De profeet vraagt, waar zijn uw vaderen? Ze hebben niet willen luisteren naar de woorden van de Heere. Ze hebben de woorden van de profeten lachend terzijde gewuifd. Ze hebben het aangehoord. Ze hebben er niets mee gedaan. Ze waren ongelovig, ongehoorzaam aan het woord van de Heer. Met welk gevolg? Wat wonnen zij daarmee? Welk voordeel lag er in de verachting van mijn woord, zegt de Heer? Waar zijn die vaderen van jullie nu? Nou, daarom dat ze in ballingschap waren gegaan. Daarom dat ze uit het land van de belofte, weet u, al Gods belofte aan de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, zijn verbonden aan het land. Daarom heet het het land van de belofte. Elke nakomeling van Abraham, Isaac en Jacob, zou ik vandaag de dag zeggen, wat doe je hier? Gods belofte voor jou als nakomeling van Abraham en Isaac, Jacob, zijn onlosmakelijk verbonden met het land van de belofte. Daar moet je zijn als lichamelijke nakomeling van Abraham, Isaac en Jacob. Maar wat deed de Heere toen? Hij nam hen uit dat land van de belofte. Waar zijn uw vaderen? Ze hebben hun dagen daar in de vreemde gesleten. En velen zijn daar gestorven en zijn daar zelfs gebleven. Waar zijn uw vaderen? En dan krijg je een bijzonder zinnetje hier in de tekst. En u moet me bedenken dat dit een tweegesprek is. De profeet vraagt aan het volk, waar hij heeft hen opgeroepen tot bekering. En hij zegt, waar zijn uw vaderen? Ja, dat weten we allemaal, die zijn in de ballingschap omgekomen. Goed, zegt het volk, bijna bits terug. Ja, maar waar zijn de profeten dan? Dat is wat je hier hebt. Waar zijn de profeten dan? En dan zegt de profeet Zacharia, zegt, ja inderdaad, ook de profeten zijn, hoewel zij Gods woordvoerders waren, ook gewoon maar mannen van vlees en bloed, die bij het oordeel niet werden ontzien. Vers 6. Mijn woorden evenwel, dat wil zeggen niet de profeten, maar de woorden van de profeten, en mijn inzettingen die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben die uw vaderen niet achterhaald, zodat zij tot inkeer kwamen, zeiden, zoals de Heere der Heerscharen zich voorgenomen had ons te doen naar onze handen en wandel, zo heeft hij met ons gedaan. Mijn woorden, zegt de Heere. Wij worden hier bepaald bij de uitnemendheid van Gods woord. In ballingschap was Israël tot inkeer gekomen. Ze erkenden dat het rechtvaardig oordeel van de Heere was over hun zonde. En daar hadden zij ook geleerd dat ze voor de Heere moesten buigen. Dat het welzijn van Israël gelegen is in de geloofsgehoorzaamheid aan zijn woord. Mogen de Heere ons de ogen openen, broeders en zusters, voor de zwakke aardevaten waardoor het woord van God tot ons komt, tijdelijk, ook aan het oordeel onderhevig, en zijn eeuwige, vaststaande, betrouwbare woord der waarheid. Jesaja zegt het zo, hoort, iemand roept, of iemand zegt, roep, en de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is als gras, al zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem van de Heere daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God houdt stand in eeuwigheid. De profeten zijn verleden tijd. Maar de woorden die zij geïnspireerd hebben opgetekend, zijn tegenwoordige tijd, zijn van eeuwigheid. En of wij de woorden van de Heere nu geloven of niet, de Heere doet zijn woord, ongeacht ons antwoord, onze reactie daarop, in vervulling gaan. Mogen de Heere geven dat wij als kerk, als gemeente van de Heere Jezus, leren van de geschiedenis van Israël. De Heere doet al zijn woorden, elke jota en titel, in vervulling gaan. Ik sluit af. Paulus zegt, als hij afscheid neemt van de oudste in Efeze, dat hij Joden en Grieken betuigde zich te bekeren en te geloven in onze Heere Jezus Christus. Hij was erop uit om mensen voor Christus te winnen. Maar dat deed hij wel op de juiste manier. En wat is de juiste manier? Nou, dat zegt hij precies. Namelijk, hij riep hen op om zich te bekeren tot God en te geloven in de Heere Jezus. Hij zei niet alleen maar, God heeft je lief. Hij zei niet alleen maar, geloof in de Heere Jezus. Geloof in God. Nee, hij zei, bekeer u, metanoia, en geloof. Dat is een belangrijk onderscheid. Iets wat vandaag de dag wel eens achterwege wordt gelaten. Het woord bekering duidt zoals gezegd op een verandering van denken. Primair ten opzichte van de Heere God. Het gaat om bekering tot God. Dat is de eeuwige, ongeschapen, driemaal heilige, soeverein van hemel en aarde. Het gaat om bekering tot God, de Heere. En die verandering van denken heeft met name betrekking op Gods heiligheid en rechtvaardigheid en reinheid en zuiverheid en volmaaktheid. En als wij daarvan diep doordrongen zijn onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, moeten wij ons bekeren, dat wil zeggen, dan moeten we ons tot Hem bekeren. In het licht van Gods absolute heiligheid worden wij, zonen en dochters van Adam, ontdekt aan onze eigen vuile zonde en verlorenheid en onaanvaardbaarheid voor de Heere God. Wat tot gevolg heeft dat wij ontdekt worden aan de noodzaak van genade. Want je kan jezelf niet opwerken tot een niveau waarop je acceptabel bent voor Hem. We beseffen dat we het onmogelijk zelf kunnen doen. Dat we geheel en al zijn aangewezen op de Heere en de Heere alleen. En dat is bekering. Daar word je aan ontdekt. Ik kan mezelf niet overeind houden voor de Heere. Ik ben reddeloos verloren. Je ogen worden door de Heere op zijn Zoon gericht. De genade. Ik moet het alleen daarvan hebben. Dat is een verandering van denken. Van jezelf af gaan kijken. En je gaan richten op de Heere. En het is een door de Heilige Geest bewerkte bewustwording van Gods heiligheid. Onze onheiligheid. De noodzaak van Gods genade. En wanneer wij eenmaal anders zijn gaan denken over de Heere God, dan zal dat uiteindelijk daartoe leiden, dat we Christus aanvaarden. Weet u, soms vraag je aan iemand, ben je christen? En dan antwoordt hij, oh ja, zeker, ik geloof in God. Maar Jacobus, de broeder des Heren, zegt, dat doen de boze geesten ook en zijn sidderen. De vraag is niet, geloof je in God, maar ben je een christen? Geloof je in de Heere voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven? Heb je je vertrouwen gesteld op de Heere Jezus Christus? Heb je je bekeerd tot God? En heb je geloofd in de Heere Jezus Christus, die in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis op Golgotha is gestorven, die ten derde dagen is opgestaan uit de doden? Nogmaals, heeft u zich bekeerd tot de Heere? Heeft daar die metanoia, die verandering plaatsgevonden, waar de profeten zo toe oproepen? Heeft u geloofd in de Heere Jezus Christus? U kunt in de stilte van uw eigen hart antwoorden op de roepstem van de Heere. Amen. Ik mag u uitnodigen om op te staan, om de zegen van de Heere te ontvangen. En daarna zingen wij nog, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.